call him out. Ja, ik wilde beginnen om iets te zeggen over gisteravond. De ceremonie van toevlucht. Want daar ontvang je de voorschriften. Wat eigenlijk heel erg belangrijk is om te weten ook over die voorschriften, dat het geen geboden zijn. Het wordt niet bedoeld, hè? In het christendom kennen we die 10 geboden en daar moet je je aan houden. En als je daar niet aan houdt, dan kom je, als het niet zo erg is, in het vagevuur terecht. En als je verschrikkelijke dingen doet, dan is die hel daar, staat op je te wachten. Het zijn intenties waarmee je wil leven. Dat betekent niet dat je geen glas alcohol zou kunnen drinken of meer. Het is je eigen intentie die je eraan geeft. Aan die voorschriften. En je zal zien dat ze gewoon vanzelf gaan werken. En dat het vanzelf gaat. Maar het is de intentie waarmee je naar die geboden kijkt. Naar geboden voorschriften kijkt. Ja, ik ben katholiek geweest. Ja, ik heb er ook erg mee geworteld, zal ik maar zeggen. Maar dat is wel heel belangrijk om te weten. Ja, je bent er vrij in. Het is jouw wens om dat pad te gaan. En daarmee zijn dat hooguit richtlijnen, hè, die je helpen om dat pad te gaan. En zo moet je dat zien. We worden gedragen door het grote Boeddha-veld van wijsheid en mededogen. En naarmate een sesshin vordert, ga je dat heel subtiel ervaren. We dragen onze verdiensten over aan dat Boeddha-veld, waarmee we ten diepste verbonden zijn. En waardoor wijsheid en mededogen groeien. En in de meditatie dragen we dat over en het manifesteert zich weer terug in ons. Het zijn bijna een soort communicerende vaten die voortdurend met elkaar in beweging, zo stel ik het me soms voor. Heb Kuan Yin, de bodhisattva van het grote mededogen, staat op het altaar om ons er steeds aan te herinneren dat wij diezelfde compassie in ons dragen. En die kan zich steeds meer manifesteren in ons en door ons via onze beoefening. En door die eigen kracht in de meditatie, waarmee we ons openstellen, ontstaat er ruimte voor de werking van ander kracht. En eigenlijk het altaarritueel wat wij dagelijks, hè, voor iedere periode van meditatie uitvoeren, dat brengt dat tot uitdrukking. Dat wil dat tot uitdrukking brengen. En zoals elk ritueel maken we eerst een buiging. Dan steken we de wierook aan. Brengen dat naar samadhi. Vanuit aandacht, vanuit meditatie, concentratie. En dragen we, offeren we dat in het vat. En we dragen daarmee onze verdiensten over. En er wordt dan, degene die offert, maakt een buiging. En dat is, daarmee brengt ze dat tot uitdrukking vanuit zichzelf. Maar ze maakt ook een stap opzij. En dat is om de hele sangha in dit ritueel te betrekken. En ze draagt de verdiensten over van de hele sangha aan Kuan Yin. En dat offeren van wierook, daarvan is de bedoeling dat dat alle levende wezens ten goede komt. En het ritueel is feitelijk een verzinnenbeelding van de gelofte van de Bodhisattva, iedereen te willen redden. En de Avatamsaka Sutra, dat wij in onze meditatie altijd betrokken zijn op de wereld om ons heen. De eerste keer dat ik van Tom een taisho hoorde, sprak hij over de gelofte van de Bodhisattva. Dat iedereen zou worden gered en niemand eruit kon vallen. En het was een boodschap die mij enorm raakte vanwege het oervertrouwen dat erin doorklonk. En tegelijk was het ook voor mij de erkenning dat we leven in een wereld die veel groter is dan dit. En het is stamelen hoor wat we op dit punt doen. Maar we proberen hier altijd weer woorden voor te vinden. Woorden in woorden uit te drukken dat er een absolute werkelijkheid bestaat naast die relatieve dagelijkse werkelijkheid waarin wij ons bewegen. Er is een onzichtbare wereld en een zichtbare werkelijkheid van dat grote Boeddha-veld. En de woorden van Tom waren als balsem op mijn ziel. Want het is allemaal vele malen groter dan die alledaagse wereld van die kleine geest. En het is voor mij was het heel. Nou, ik was eigenlijk helemaal blij. Bijna euforisch van zie je wel, er is meer dan dit alleen maar. Dat was een bevestiging daarvan. We zijn gewoon deel van een vele malen groter geheel waaruit we voortkomen en waar we weer naar terug gaan ontstaan en vergaan. De geest onvergankelijk en ongeboren, hè, zoals de Boeddha ontdekte bij het opkomen van die morgenster. Met mij is iedereen verlicht. En onze beoefening helpt ons te worden wie we ten diepste zijn. En eigenlijk vind ik dat een soort evicalent voor verlichting of ontwaken. Het pad van ontwaken. Steeds meer worden wie je ten diepste bent. Onze ware natuur is al in aanleg in ons aanwezig. Maar die is overwoekerd geraakt door onze verwarring en illusies. En om onze ware natuur bloot te kunnen leggen, is het nodig om die illusies door te prikken. En dat doen we door naar binnen te gaan en zelfonderzoek te doen. Dat heeft De Ching ook altijd aan Tom voorgehouden als hij het moeilijk had. Introspectie, Tom, zei hij altijd. Onderzoek de geest. Wees opmerkzaam wat er in onze geest gebeurt. En merk je verlangens op, je drijfveren, je aannames, overtuigingen en niet te vergeten onze projecties op anderen. Als we de werking van het ego leren doorzien en het kwartje valt dat wij niet ons denken zijn, dat ons lichaam en onze geest slechts processen zijn, want er is geen vaste kern, er is geen vast zelf, dan zijn we direct in staat wezenlijk ook de ander te zien en naar de ander te luisteren. Dan vervallen we niet meer in reacties die gedreven worden door egocentrische gedachten en gevoelens, maar zijn we juist in staat te ontkomen aan die egocentrische bevangenheid. En een heel goed voorbeeld van hoe gedachten je gevangen kunnen houden, dat is het leven van Katie Byron. En ik denk dat jullie daar vast wel van hebben gehoord, van Katie Byron. Het is een vrouw die in een periode van 10 jaar in een neerwaartse spiraal terechtkwam. Van toenemende woede, paranoia, wanhoop. Kwaad, ongelukkig. En ze was een ramp voor haar kinderen. Op een gegeven moment was ze zo depressief geworden dat ze opgenomen moest worden, ook in een kliniek. Iedereen liep haar uit de weg, ging haar uit de weg, vanwege dat onvoorspelbare gedrag wat ze had en disproportionele woede. En op een morgen in 1986 werd ze wakker. En het drong ineens tot haar door dat het niet de gebeurtenissen zelf waren die haar ongelukkig maakten, maar dat het haar gedachten erover waren. Ze zag plotseling in dat haar gedachten haar tot wanhoop hadden gebracht. En in een split second begreep ze dat als ze de werkelijkheid zou ervaren zoals die werkelijk was, de wereld van een onvoorspelbare vreugde en vrijheid zou zijn. En er zijn wel meer van dit soort verhalen. Eckhart Tolle heeft ook een soortgelijke ervaring doorstaan. En vanaf dat moment veranderde ze in een vrouw die vervuld was van liefde, compassie met haar omgeving. Ze kwam thuis en haar kinderen durfden nauwelijks te geloven dat het hun moeder was. Compleet veranderd. En mensen om haar heen begonnen haar om advies te vragen. En dat breidde zich uit tot de volle zalen die ze op een gegeven moment nodig waren om haar te horen. The Work heet haar ontdekking, zal ik maar zeggen. The Work. En in The Work wordt iedere dwangmatige gedachte onderzocht op waarheid. Steeds weer wordt de vraag herhaald: is deze gedachte waar? Is het waar? En door die vraag te stellen en erachter te komen, heel 9 van de 10 keer, dat die gedachte inderdaad niet waar is, dat het verzinsels zijn, dat het projecties zijn, en door daarachter te komen, gaan die gedachten hun kracht verliezen. Vanaf het moment dat je ze benoemt en doorziet. En dat is een hele mooie zin van Jyotika Hermsen. Zij zegt: alles wil gezien worden voordat het kan weggaan. Alles moet gezien worden voordat iets kan veranderen, voordat iets kan weggaan. Je moet het benoemen en dan kan het verdwijnen. Het leven is een groot mysterie en dat ervaar je vooral als je een pasgeboren baby in je armen houdt. Daar heb jij ervaring, veel ervaring mee. Zo'n kindje met van die glanzende ogen en een diepte, alsof ze ons vanuit een andere wereld aankijken. Volkomen volmaakt. Open. Ontvankelijk. Ik heb kort geleden ook zo'n heel nieuw kleingeboren kindje in mijn handen weer mogen houden. En ik vond het fantastisch. Het is gewoon zo overweldigend. En alles is er al. Maar het is zo mooi. Zo prachtig. Ook te weten dat je zelf ooit zo'n klein, ongeschonden kindje bent geweest. Dat kun je bijna niet bevatten. Als je zelf zo nou liggen rondloopt. Maar ik vind het altijd van een ongelooflijke bijzonderheid en een mysterie om zo'n heel nieuw gebakken broodje, zegt Marja altijd, in je handen houdt. Maar die onbevangenheid, die zijn we gewoon in de loop van ons leven kwijtgeraakt. We hebben in ons leven deuken opgelopen, beschadigingen opgelopen. We zijn gewonde en geschonden mensen. En dat waren woorden van de vader van Ton, die hij zei op het einde van zijn leven: we zijn gewonde en geschonden mensen. Onze ware natuur is ondergesneeuwd geraakt, onder die ballast van wat het leven met ons heeft gedaan, maar ook wat wij zelf hebben gedaan. We hebben muren om ons heen getrokken, dragen maskers om onze kwetsbaarheid te verbergen. We doen stoer of we doen arrogant en denken onszelf hiermee te beschermen. Maar het tegendeel is waar. Want we hebben ons afgesloten om de pijn, de angst of het verdriet dat daaronder ligt niet te hoeven voelen. Ga zitten met die angst. Ga zitten met woede. Word er vrienden mee. Word vrienden met je demonen. Verwelkom en omarm ze. Voel de pijn. Durf die te voelen. Want er gebeurt niks hoor met je. Durf dat te voelen. En je zal zien dat het geleidelijk aan gaat smelten. Dat het verdwijnt. Ik heb zelf ook jarenlang met een enorme woede gelopen. Dat is gelukkig alweer heel lang geleden. Maar ik weet het nog heel goed. Dat er van die vuurspuwende bergen uitkwamen. Op ieder moment waarop niemand verwachtte dat. Er was niks aan de hand. Maar dat triggert iets bij je. En je ontploft. En niemand begrijpt je. En zelf, voor jezelf is dat gewoon heel vervelend. Is niet fijn. Omdat je ook niet begrijpt waar het vandaan komt. Maar zo gauw je met die woede gaat zitten, en dat heb ik gedaan. Ik denk iets van 20 jaar geleden ben ik daarmee begonnen. En het helpt, het helpt. Ik heb het niet meer. Ik ben even kwaad. Kwaad ben je allemaal, dat is het. Maar het is gelijk weg. Ik hoef maar me om te draaien en het is weg. Want je hebt er geen last. Je hebt er zelf zoveel last van. Als dat zo werkt. Dus ga ermee zitten. Dat is de beoefening. Schouwen in de hartgeest van de ware natuur. Ontwaken tot het ware zelf. Het is eigenlijk zo simpel, maar het vergt beoefening. Het vergt beoefening, continue beoefening in iedere situatie. En je zou kunnen zeggen, dat is geleidelijke verlichting. En je zou kunnen zeggen bij Katie Barion, dat is plotselinge verlichting. Plotseling, ik bedoel, je hoeft geen zen te beoefenen om zo'n ervaring te hebben. Dat is universeel, dergelijke ervaringen. Maar de meningen zijn er wel heel erg over verdeeld, over plotselinge en geleidelijke verlichting. In het oude China, in de tijd van Weineng, was er een dispuut over plotselinge en geleidelijke verlichting. Verlichting gebeurt plotseling, zegt Weineng. In de platformsoetre. En dat was zijn eigen ervaring. Hij was zijn eigen ervaring. Maar hij zei er ook bij in de platformsoetre. Die kun je wel ieder moment weer van verwarring kwijtraken. Die verlichting. Als je verward bent, dan is die verlichting volkomen afwezig. Zo gauw je weer open ontvankelijk bent, dan kan die er weer zijn. En dat gebeurt. Die verwarring, dat is zo gauw je geest zich vastklampt aan gedachten en illusies. Nou, Weineng was de zoon van een hofdignitaris. En die werd verbannen naar een verre provincie in het zuiden van China. En zijn vader stierf toen hij nog maar heel klein was. En hij kreeg geen onderwijs. En hij was analfabeet. En als klein ventje moest hij voor zijn moeder zorgen. Hij kapte bamboe, maakte er houtskool van en verkocht dat op de markt. En toen hij op een dag zijn waren wilde slijten, hoorde hij door een open venster iemand de Diamantsoetra reciteren. En Weineng stond aan de grond genageld. En hij was terstond verlicht. En hij ging naar die man toe en vroeg hem naar zijn leraar. En een paar dagen later vertrok Weineng 500 mijl naar het noorden, naar die leraar. En hij had voor die tijd nog even gezorgd voor een oplossing voor zijn moeder. Dat hij goed verzorgd achter zou blijven. In dat klooster aangekomen kwam hij in de keuken terecht. En maandenlang bediende hij er de maalsteen om het kaf van de rijst te verwijderen. En op een dag riep de abt alle monniken bij elkaar en gaf de opdracht om een vers te schrijven. En degene met het diepste inzicht, die zou transmissie van hem krijgen. En de robe krijgen, de Boeddha-bol en de staf. Drie paraphernalia van iemand die transmissie krijgt. En niemand durfde zich aan die opdracht te wijden. Iedereen ging ervan uit dat de hoofdmonnik Shen Su in staat zou zijn om een gedicht te schrijven. En vol brani schreef hij het volgende vers op de muur van de tempelgang. Het lichaam is de verlichtingsboom. De geest lijkt op een heldere spiegel. Reinig hem steeds en laat er geen stofje opvallen. Heldere spiegel, hè, dat geeft aan dat de geest alleen maar reflecteert wat het waarneemt. Hè, dat het er niet, verder niet iets maakt. Daar staat spiegel voor. Iedereen was vol lof om die woorden die hij had neergeschreven. Maar die avond kwam Weineng met een maatje uit de keuken langs die gang. En Weineng vroeg, wat staat er op die muur? En zijn metgezel dicteerde hem dat volgende vers. Van oorsprong is er geen verlichtingsboom. Er is ook geen standaard met een spiegel. Alles is leegte. Waar zou er een stofje zich kunnen hechten? Alles is leegte. En bij dat eerste vers, daar zie je dat er nog wel sprake is van geest, hè, van een geest. Er kan iets opvallen. Weineng zegt, er kan nergens iets opvallen. Alles is leegte. Waar zou er een stofje op kunnen vallen? En hier schreef duidelijk iemand die de essentie van de Diamant Sutra, die gaat volledig over de leegheid van de geest, die dat volledig doorgrondde. En diezelfde avond nodigde de abt van het klooster Weineng in het geheim uit op zijn kamer. En Hongleng, dat was de vijfde patriarch, gaf hem de Diamant Sutra en de bol en de robe. En hij voegde eraan toe dat het maar beter was om direct te vertrekken, omdat anderen hem misschien wel naar het leven zouden staan. Er was en er is veel afgunst, hoewel ik denk dat dat heel erg overdreven wordt. Dat daar misschien wel een dingetje ook van gemaakt wordt. Ja, dat, ja. Maar vroeg in de morgen vergezelde de vijfde patriarch Weineng naar de veerboot bij de rivier met de boodschap om zich uit de voeten te maken. En hij gaf hem het advies om zich voorlopig stil te houden. Om zich voorlopig stil te houden. Er is nog van alles onderweg gebeurd. Maar het heeft nog jaren geduurd voordat Weineng, hij ging op reis, hij hield zich stil. Maar op een goede dag kwam hij uit bij een tempel in het zuiden van China. Hij ging dus weer terug naar het zuiden. En twee monniken, die stonden daar in een dispuut verwikkeld over een wind en de wimpel. Beweegt de wind? Beweegt de wimpel door de wind? Of de wind door de wimpel? Vroegen de monniken aan hem. En Weineng antwoordde, het is de geest die beweegt. En hij werd erkend als de zesde patriarch. En hij werd direct op het platform, daar komt die platform sutra vandaan, de naam daarvan, op het platform gehesen. En hij hield daar zijn eerste rede. Of het allemaal werkelijk zo is gegaan, dat weten we natuurlijk niet. Maar het markeert wel de eerste grote splitsing van de zen-scholen. He, waarover Shitu Hishen in de identiteit van eenheid en veelheid overspreekt. Dat is in het Japans Kito Kisen. Die is bekender, die naam. En de hoofdmonnik, Shenzhou volgde uiteindelijk de vijfde patriarch Hunyan op en predikte de weg van de geleidelijke verlichting. En die werd de noordelijke school genoemd. Hè. Dat staat ook in die sutra, in die identiteit van veelheid en eenheid. En de zesde patriarch, Weineng, volgde de weg van de plotselinge verlichting, die als de zuidelijke school bekend is geworden. Maar feitelijk is er geen verschil. En de dharma is één. En verkondigde een kleine 100 jaar later Shitu Hishen. Want mensen zijn helder of verward, maar de weg kent geen zuidelijke of noordelijke leraar. De geheime bron is klaar en doorschijnend. Haar vertakkingen zijn duister en stromen overal. Aan het relatieve gehecht zijn is een illusie. Het zien van het absolute is nog geen verlichting. Klamp je nergens aan vast. Laat het open en laat het stromen als een rivier. Feitelijk deed de Boeddha dat ook. Hij volgde zijn aangeboren intuïtie, zijn intuïtieve wijsheid toen hij zijn weg begon. Hij verliet het paleis, zocht een leraar op zijn zoektocht naar wijsheid. En na zo'n 3 leraren te hebben versleten, voelde hij dat er meer was. En hij liep vast. Hij voelde dat hij dieper moest graven. En hij verliet zijn leraar en vervolgde zijn weg alleen met een aantal medebroeders. En in de jaren die volgden, met ups en downs, hè, als asceet was hij erachter gekomen dat er toch niet een goede weg was. Hè, hij ontdekte dat de middenweg de juiste weg was. De middenweg die we ook met onze voorschriften bewandelen. Hè, de middenweg. Niet dogmatisch met de dingen omgaan. Kwam uiteindelijk de Boeddha tot het inzicht, hè, dat met hem de gehele mensheid tot ontwaken was gekomen. We hebben allemaal die Boeddha-natuur in ons. Hij was de Boeddha, de ontwaakte. En hij had afzondering nodig gehad om deze wijsheid te kunnen ontdekken. Je bent je eigen leraar. Je bent je eigen leraar. Het is een credo waar ik diep in geloof en diep vertrouwen in heb. En dat wil niet zeggen dat leraren niet belangrijk kunnen zijn, maar het betekent dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de weg die jij gaat. Ik besluit met een tekst, en die heb ik al vaker gebruikt, maar ik vind hem, het is een tekst, het ligt in ons, van Marion Williamson, uit haar boek Return to Love. Als ik mezelf bevrijd van angst en woede, dan help ik ook jou. Mandela gebruikte dat tekstfragment uit dat boek toen Mandela na 25 jaar uit de gevangenis op het Robbeneiland vrijkwam en hem gevraagd werd of hij de machthebbers niet haatte, gaf hij als antwoord: als ik die haat meeneem naar buiten in de vrijheid, dan blijf ik gevangen. Dan zet ik mezelf gevangen. En we creëren onze eigen gevangenis. Maar we kunnen vrij worden door los te laten. En Mandela gebruikte die tekst van Marion Williamson. Onze diepste angst is niet dat we tekortschieten. Onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Onze duistere kanten jagen ons niet de meeste angst aan. Maar we vragen ons af: wie ben ik wel om briljant te zijn, om mooi te zijn, getalenteerd te zijn? Wie ben jij eigenlijk om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. En zie daar je ware natuur. Het is je ware natuur. Je klein houden dient de wereld niet. We zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om Gods glorie die in ons is ruimte te geven. Ruimte te geven aan je Boeddha-natuur die hier altijd is. Die is in ieder mens. En als we ons licht laten schijnen, dan geven we hiermee anderen onbewust toestemming om hetzelfde te doen. Als wij bevrijd zijn van onze angst, zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden. Ik dank jullie wel. Dank jullie wel.